Broeders en zusters, ik ben op weg naar Matthäus. Matthäus hoofdstuk 6. Ik moest even zoeken. Matthäus hoofdstuk 6. Een enkele verse ter inleiding. Matthäus 6, vanaf vers 31. Waar staat: daarom zijt niet bezorgd, zeggende: wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zij dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Nou, dat lijkt me een tamelijk krachtige uitspraak, die trouwens niet op zichzelf staat, want er gaat een heel verhaal aan vooraf. Op zijn minst het gedeelte vanaf vers 19. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen. Het is net of het in het Nederlands geschreven is oorspronkelijk, maar laat me zitten. Maar in ieder geval hebben we hier belangrijke uitspraken, gericht uiteraard aan gelovigen, dat kan niet missen. Anderen zullen er zich toch niks van aantrekken. Maar gericht aan gelovigen om inderdaad te zoeken het koninkrijk Gods en de gerechtigheid Gods uiteraard, zijn gerechtigheid. En dan staat er in al deze dingen, al wat we maar nodig hebben, zullen u toegeworpen worden. Dat is de vaststelling van het feit, op zijn minst, en vermoedelijk ook gewoon een belofte. Dat lijkt me ook wel een duidelijke zaak, want er wordt gesproken over: uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Er wordt nog wat meer bij gezegd, want er staat bovendien nog bij: al deze dingen zoeken de heidenen, vers 32. Dat wil zeggen, de wereld als zodanig, de natuurlijke mens, houdt zich nou eenmaal bezig met al deze dingen die hier genoemd worden. Het verzamelen van schatten op de aarde, wat het maar wezen mag en wat men er ook maar onder verstaan mag, enzovoorts. Maar het blijkt allemaal van vergankelijke aard te zijn. En in ieder geval zoekt men wellicht de meest dagelijkse levensbehoeften, zoals: wat zullen we eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Al ben ik geneigd te denken dat deze termen weliswaar zeer eenvoudig zijn, maar dat het toch wel wat meer onder verstaan wordt dan de smalle letterlijke betekenis. Maar niettemin staat er: zijt niet bezorgd. De bedoeling is namelijk dat wij als gelovigen inderdaad geen zorg zouden hebben over aardse omstandigheden. Ik ben meteen geneigd te zeggen dat het evangelie nou eenmaal niet is naar de mens en ook niet door de mens is uitgevonden enzovoorts. Zal ik maar zeggen, samen met de apostel Paulus in Galaten 1. Maar niettemin, dit is bijbelse waarheid, dat wij als gelovigen niet alleen onszelf onderwerpen aan de Heer, maar dat tegelijkertijd aan de andere kant de Heer zelf degene is die belooft dat hij ons zal geven wat wij nodig hebben. En als hij het ons niet geeft, vindt hij zeker dat het niet nodig is. Dat maken wij dan zelf ook in de praktijk niet uit. Het is makkelijk te zeggen, dat weet ik. Ik ben me ook bewust dat het woorden zijn die waarover uitgebreid gediscussieerd zou kunnen worden. Hè? Dan komen we altijd terecht in situaties van: ja, maar dit en dat, en ik ken iemand die, en dat soort dingen meer. Maar dat soort dingen doen niet af aan de belangrijke bijbelse regel. Zelfs al een regel gevonden in het Oude Testament. De regel namelijk dat wanneer wij ons onderwerpen aan God en zijn woord, dan is hij degene die ons inderdaad onderhoudt. In beide betekenissen, uiteraard. Nee, het was geen verspreking, dus met opzet zo gaat dat. Wanneer wij ons laten onderhouden, dat wil zeggen wanneer wij ons vernederen, ik citeer maar even wat, hè. Wanneer wij ons vernederen onder de krachtige hand Gods, zal hij ons verhogen, zei Petrus. Jacobus zegt hetzelfde, trouwens, Paulus zegt het ook, alleen niet met zulke sterke termen. Maar waar hij ons onderhoudt en waar wij ons laten onderhouden, zal hij ons onderhouden. En dat lijken twee Nederlandse verschillende woorden, maar het is niet echt waar dat wij ze uit elkaar hebben gehaald. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar de normale gedachte is dat waar wij ons onderwerpen inderdaad aan iemand, is die iemand gehouden ook inderdaad ons te verzorgen en ons te geven wat we nodig hebben. En dat is een universeel beginsel, en een beginsel wat zeker Bijbels is bovendien, God belooft inderdaad dat waar wij ons aan hem onderwerpen, hem gehoorzaam zijn en hem dienen, geeft hij ons wat wij nodig hebben. En dat is een normale gang van zaken, want in principe kennen wij dat natuurlijk nog wel, waar wij immers ons leven, dan wel een deel van ons leven in dienst stellen van de een of andere baas, is het de verantwoordelijkheid van die baas om te zorgen dat we ook inderdaad krijgen wat we nodig hebben, zo ongeveer, hè? Nou ja, daar wordt natuurlijk ook over gediscussieerd, met name over de vraag wat wij dan al of niet nodig zouden hebben. Maar goed, daarmee komen we terecht een beetje bij wat eigenlijk de aanleiding is dat ik dit onderwerp met u open vanmiddag. Is niet de reden voor dat ik denk dat moeten die mensen zo nodig weten, want ik denk dat u het langzamerhand allemaal wel weet. Maar gewoon omdat dit zijn dingen die komen dan ineens weer bovendrijven, weet je wel. Twee keer achter elkaar kreeg ik hetzelfde artikel in mijn handen gedrukt de afgelopen dagen. Ik zal niet zeggen voor wie het was, want het laat me zitten, dan krijg ik daar weer moeilijkheden over. Maar ik kreeg weer een artikel in mijn handen van een bekende Nederlander, evangelisch Nederlander, moet ik dan zeggen zelfs, die dan ineens staat te beweren in een lezing voor een bijeenkomst van de RPF, dat we zo nodig als christenen ons bezig moeten houden met politiek, en dat het een vergissing zou zijn dat de gelovige zich daar niet mee bezig zou houden enzovoort. Mijn eerste gedachte was, als die man dat een paar jaar geleden gezegd had in eigen kring, zouden ze hem meteen geëxcommuniceerd hebben. Absoluut, daar ben ik zelf van overtuigd. Maar goed, waarom dat niet gebeurt, dat weet ik ook niet, maar daar gaat het niet om. Dat is mijn zaak ook niet. Maar de gedachte, hoe komt men erop om te zeggen, juist vanuit een kring waarin men deze dingen over het algemeen zo goed weet, om te zeggen dat wij als gelovigen ons juist met die dingen zouden moeten bezighouden. Want om het dan maar één keer heel cru te zeggen, het komt erop neer dat daarmee, als het waar is, laat ik het nog goed zeggen, als het waar is dat wij, omdat wij gelovigen zijn, juist politiek betrokken zouden moeten zijn, dan is dat niks anders dan de ontkenning van het kruis van Christus, waarin wij juist zouden roemen. Wij zouden deze wereld niet zoeken. Je kunt hobby's hebben wat je wil als gelovige, maar zodra het serieus wordt, zitten we fout. Je kunt voor mijn part, dat is helemaal niet onbijbels, je kunt voor mijn part lid worden van de Christelijke Konijnenfokvereniging. Bestaat dat nog trouwens? Ja, maar goed. Bij wijze van spreken, want de harmonie, dan zegt u weer, heeft het weer over de muziek. Maar dat is het punt niet. Maar zodra het serieus gaat worden, zodra het belangrijk gaat worden, zodra we de idealen aan verbinden enzovoorts, ja, dan zitten wij inderdaad op het verkeerde spoor. En dat geldt met alle dingen van de wereld. Ze doen ons geen kwaad, daar gaat het niet om. Maar zodra we ze serieus nemen, zit het fout. Met andere woorden, als je wil gaan stemmen, moet je dat zelf weten. Ik kan u nog wel een advies geven, ook dan, maar ik doe zelf niet meer mee. Dat moet u dan ook maar voor lief nemen. Want als het daarover gaat, dan heb ik heus mijn gedachten daar wel over. En mijn voorkeuren en mijn afkeuren zelfs en dat soort dingen meer. Maar het hele punt is dat zodra we die dingen serieus gaan nemen, en als gelovigen, juist omdat wij gelovigen zijn, daar met elkaar over spreken, bepaalde dingen nastreven, dan zijn we inderdaad met de verkeerde dingen bezig. Niet omdat die dingen in zichzelf verkeerd zijn, maar omdat ze voor een gelovige inderdaad niet te pas komen. Wat wij zouden zoeken is een heel ander koninkrijk en een hele andere politiek. En daar staat ook letterlijk zo in de Bijbel, al herken je dat in de vertaling bij gelegenheid niet, maar het is wel zo. Wat hier staat is trouwens al duidelijk genoeg. En dat is een heel sterke uitspraak in Matthäus 6. Omdat het een uitspraak is waar staat, zoek eerst het koninkrijk Gods. Het is een uitspraak die gedaan werd voor de dood en opstanding van Christus. Dat is merkwaardig genoeg, want dat betekent dat het koninkrijk Gods nog niet eens bestond. Het moest nog opgericht worden. En het feit alleen al dat er staat, zoek eerst het koninkrijk Gods, impliceert dat het koninkrijk weliswaar binnen afzienbare tijd zou worden opgericht, anders had het geen zin om het tegen die mensen te zeggen. En in de tweede plaats impliceert het dat het koninkrijk kennelijk dan na de oprichting vooralsnog verborgen zou blijven, want anders hoef je het niet te zoeken. Je zoekt op dingen die verborgen zijn. Nou, zoek eerst het koninkrijk Gods, wil dus zeggen dat men dat koninkrijk, dat verborgen is, zou zoeken. In die dagen was het er nog niet eens. Nou ja, Dat is maar een paar jaar te gaan immers, vanaf dat de heer dat zei tot aan zijn opstanding. Maar in onze dagen is dat koninkrijk inderdaad aangebroken en verborgen. Daar hebben we vaak genoeg over gesproken. En wat wij zouden doen, is inderdaad dat koninkrijk zoeken. En anders niks, en de belofte blijft dus gewoon overeind, dat onze vader in de hemel weet dat wij al deze dingen behoeven. En bovendien belooft hij dat hij zal zorgen dat wij krijgen wat wij nodig hebben. Alleen moet ik erbij zeggen dat hij uiteraard uitmaakt wat wij nodig hebben. Want dat is natuurlijk wel waar het om gaat in elk geval. Wat wij zouden doen namelijk, is totaal wat anders. Wij zouden ons niet bezighouden met de idealen van de wereld en met de eerste beginselen van de wereld. Laat staan met het bestuur van de wereld. Waarom zouden wij ook... Ik denk altijd, lezen wij dan nooit iets als Psalm 2? Ik kom er altijd op terug. Ik vind dat zo'n prachtige psalm, Psalm 2. Hè? Waar notabene geschreven wordt over dat alle volkeren en alle koningen der aarde tezamen beraadslagen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Hè? De RPF moest er naar kijken, denk ik dan altijd. Als, nou ja, goed. Maar goed, dat is een taak voor de politiek om het te bestrijden. Maar de Heer zelf, van de Heer zelf staat, die in de hemel woont, die zal lachen. De Heer zal hen bespotten. En dat is heel wat anders dan hen serieus nemen. God neemt de volkeren niet serieus. De Heer Jezus ook niet, dat is makkelijk genoeg. Die stond op uit de dood en zei als afscheidswoord ongeveer, althans in het Matthäus-evangelie, zie ik ben met u, alle dagen tot aan de volleinding der eeuw, dat is de ene kant, hij is dus met ons. En de andere uitspraak was natuurlijk die van, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En als het hem dan toch gegeven is, dan kan hij hartelijk lachen om de situatie van de wereld, want waar maken ze zich druk over? Hij hoeft maar te eisen en hem zal gegeven worden de heidenen tot zijn bezitting. Daar staat het toch? Hetzelfde psalm, meen ik, hè? Psalm 2. Dat de vader zegt tot de zoon, om dan maar bij traditionele termen te blijven. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Gij zult hen onderwerpen of hen stuk slaan, het is heel sterk vertaald, onderwerpen feitelijk, met een ijzeren roede enzovoorts. En dat zal ook inderdaad in de toekomst gebeuren. Maar waar de Heer Jezus Christus zelf nog niet eist, waar de zoon op de troon zit en hem gegeven is, alle macht in hemel en op aarde, maar waarin hij zelf niet eist, waar zouden wij dan eisen? En wat zouden wij dan eisen? Bovendien, vanuit bijbelstandpunt, op wie zouden wij stemmen? Begrijp je me goed, gaat u rustig stemmen, dat maakt me helemaal niks uit. Helemaal geen bezwaar. Eerlijk niet, daar gaat het me helemaal niet om. Maar als we nou het echt serieus bedoelen, hè? Idealistisch, serieus, en, hè? Op wie stemmen wij dan? Ik meen dat het Judas was, of anders was het Petrus, die weet ik nooit, kan ze niet zo goed uit elkaar houden. Die zei, er is er maar één. Er is maar één waarachtige heerser. En voor de rest zijn er misschien heersers, maar die zijn niet waarachtig. En wij weten alle dat de politiek überhaupt niet waarachtig kan zijn. We zijn geneigd het te verwijten, maar zelfs dat is niet te doen. Het kan namelijk niet anders. Maar er is maar één waarachtige heerser en dat is de Heer Jezus Christus. Voor hem hebben wij gekozen, neem ik aan. En anders wordt het hoog tijd natuurlijk. En het is inconsequent en inconsistent om eerst te kiezen voor de Heer Jezus en daarna de mens op te roepen om te kiezen voor een leerling. voor de meester had ik moeten zeggen, maar ja, ik blijf oefenen. Ik had moeten zeggen, eerst kies me voor de meester en dan kies me voor de leerling. En maar goed, ja, dat bedoel ik ook echt niet persoonlijk hoor, heus niet hè. Die iemand een hobby heeft in de politiek, dan moet hij dat vooral doen. Dat maakt me niks uit. Als je het me niet serieus gaat nemen, daar gaat het om. Wat wij echt zouden zoeken, is heel wat anders. Wij zouden niet werken aan de opbouw van een christelijke staat of aan de bekering van Nederland. Dat heeft ook weinig zin. Het is ook die reden, dus om die reden dat als van tevoren gezegd is, dat we dat wel kunnen vergeten, omdat het toch niet gebeurt. Sterker nog, het is zelfs niet echt, maar hoort u goed wat ik nu zeg en wat ik niet zeg, dat ook de bekering van Nederland is echt niet echt naar de wil van God. Naar de wil van God is dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen, dat is zonneklaar, en eventueel ook als het Nederlanders zijn, Je kunt het je niet voorstellen, maar het is wel zo natuurlijk, hè. Goed. God wil ook dat alle Nederlanders zalig worden, maar de bekering van Nederland als land, als zodanig, dat is niet de doelstelling van Gods werk in onze dagen. Dat komt in de toekomst. Je vraagt je af wie er dan nog over is, want wij zijn dan weg. Want dat gebeurt natuurlijk pas na de opname van de gemeente. En daar wordt vervuld, in die dagen wordt vervuld wat de Heer zei tot zijn discipelen. Hij zei, ga dan heen, onderwijst alle volken. In de praktijk is dat alle mensen, dat weet ik ook wel, maar het staat er niet. Er staat, onderwijst alle volken. Dat kun je alleen maar doen door mensen te onderwijzen. Maar er staat, onderwijst alle volken, hen makende tot mijn discipelen. Waarbij dus letterlijk staat dat volkeren, en dus als volk, dat volkeren als zodanig zouden worden tot discipelen, tot volgelingen, van mijn leerlingen, van de Heer Jezus. En dat gebeurt inderdaad in de toekomst. En ik moet er nog meteen bij zeggen dat deze taak van onderwijzen van alle volkeren inderdaad niet de taak van de christenen is, maar het is een taak van een bekeerd Israël, van de 12 stammen van Israël, straks in de toekomst. En bij gelegenheid zijn die 12 discipelen daar dan inderdaad uitbeelding van. En het staat bovendien in de Bijbel dat het zo zal gebeuren, door 12 × 12.000 discipelen zelfs. Er staat ook wanneer het zal gebeuren. Er staat ook wat het resultaat ervan zal zijn. En het simpele feit dat het resultaat dan vermeld wordt, betekent dat dit resultaat in onze dagen niet behaald zal worden en dat het ook niet de bedoeling is. Heb ik eens nagevraagd aan Jacobus, die eigenlijk Israël zou moeten heten, maar hij heette nog helemaal Jacob in het Grieks, hè. Maar goed, maar die, u weet toch welke Jacobus ik bedoel, hè? De erfgenaam van de troon eigenlijk, bij afwezigheid van de Heer Jezus. Zijn broer namelijk. En Jacobus zei dat het niet de bedoeling was. Jacobus, naar de mens en naar de Joodse wet, bij afwezigheid in ieder geval van de Heer Jezus, de erfgenaam van de troon van David, en bij afwezigheid van de Heer, de officiële drager van de titel, gij zonen Davids, die zei in Handelingen 15... God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam, en daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David, dat was van zijn persoonlijke familie, om de vervallen hut van David weder op te richten. Nou, als hij het zegt, dan kun je er voorlopig wel van op aan. Wat God doet in onze dagen is een volk verzamelen uit de heidenen. En dat is het tegenovergestelde van dat wij zouden gaan onder de heidenen of naar de heidenen, om onder de heidenen, te midden van de heidenen, op een of andere wijze een betere samenleving te creëren. Want onze huisgenoten zijn niet onze medelanders, of moet je zeggen mede-Nederlanders of iets dergelijks, of Europeanen, voor jou schelen, niet waar. Dat zijn niet onze huisgenoten. Onze huisgenoten zijn de huisgenoten des geloofs. En van de Heer Jezus staat dat hij trouw is aan geheel zijn huis. En hoewel daaronder verstaan zou kunnen worden ooit de hele schepping, of eventueel Israël, maar uiteindelijk alle volkeren, want het is zijn huis, wordt in die uitspraak dat hij trouw is aan geheel zijn huis meteen erbij gezegd wat het dan is. Want de term blijkt niet in zijn breedste betekenis te worden toegepast, maar min of meer in zijn smalste, namelijk wiens huis wij zijn. In Hebreeën 3. En als de term huis Gods in dat verband nog een keer gebruikt wordt later in Timotheus, dan staat er precies ook wat het huis Gods is, namelijk wij. Opdat gij zoudt weten, Paulus schrijft aan Timotheus, 1 Timotheus 3, hij zegt, ik hoop je spoedig te zien, maar zolang ik niet kom, dan schrijf ik je vast die brief, opdat gij zoudt weten hoe gij in het huis Gods moet verkeren. En het huis Gods, wordt erbij gezegd, is de gemeente, de pilaar en vastigheid van de waarheid. Enzovoorts. Zodat dat zijn huis is. En als iets onze belangstelling heeft, als onze idealen ergens aan verbonden zijn, dan is het aan het huis Gods natuurlijk, maar het is in onze dagen niks anders en nog niet anders dan de gemeente. En het is ook niet de bedoeling dat het wat anders zou zijn. En ik heb al vaker gezegd, en ik herhaal het met opzet, omdat het altijd zo slecht begrepen wordt, dus zeg ik het nog maar een keer. Het doel ook van de prediking van het evangelie aan de heidenen, zal ik dat maar zeggen, aan de wereld. En aan onze landgenoten. Ik kan het niet goed uitspreken. Ik heb het dus gevraagd aan prins Bernhard, maar het is niet helemaal gelukt. Maar goed. Prediking van het evangelie ook aan onze landgenoten, zal ik maar zeggen, heeft niet tot doel de bekering van Nederland. Dat kan het ook niet tot doel hebben. Dat ideaal zouden we ons ook niet moeten stellen. Dat is namelijk niet Gods werk in onze dagen. En dus ook het onze niet. Ons werk, onze verantwoordelijkheid is dat wij zijn als gemeente pilaar en vastigheid der waarheid, 1 Timotheus 3. En dat betekent dat we staan voor de waarheid, staan in de waarheid, dat we die waarheid ook spreken. En voor zover het een doel heeft, is het doel daarvan inderdaad het verzamelen van zondaren mensen uit de wereld, uit de heidenen, opdat ze zouden toegevoegd worden aan de gemeente die zalig wordt. En dat is heel wat anders dan je bezig te houden met politiek. Voor zover wij een politiek volgen, is het een politiek waarbij wij de gelegenheid aangrijpen om het woord Gods te spreken. En zeg me nou niet dat het doel van een christelijke politieke partij is dat het woord Gods nog eens gesproken zou worden in de Tweede of in de Eerste Kamer. Daar gaat het toch niet over. Ik denk trouwens, als je dat doet, zou eigenlijk de voorzitter van de Kamer je tot orde moeten roepen. En die zou moeten zeggen, je zit hier niet in de kerkenraadsvergadering, maar je bent hier, hè? Hij zal het niet doen, hoor. Denk ik, hè? Hoewel, je weet nooit. En goed. Maar dan ben je op de verkeerde plaats. Simpelweg op de verkeerde plaats. En bovendien, je streeft dan naar een verkeerd doel. Je bent met de verkeerde dingen bezig. Wij zouden zoeken de dingen van het Koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid, en die is niet te realiseren in Nederland als zodanig, is hooguit te realiseren in de gemeente. En waar wij de Heer dienen, waar wij zijn dienstknechten zijn, zijn dienaar of dienstknechten onder het nieuwe verbond, is het zo dat wij betrokken zijn in zijn werk onder het nieuwe verbond. En ik zeg het zo vaak, zijn werk is niet een ander werk dan de verzameling, de opbouw, de stichting is het woord eigenlijk van de gemeente. En dat is een heel andere zaak. Daar zouden we onze krachten aan besteden. Met de armoe van vele gelovigen is, met excuses aan de man die het artikel schreef, of die daar over wie het artikel ging, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Met excuses dan erbij. Maar de armoe van zoveel christenen van vandaag is dat ze geen flauw idee hebben wat de gemeente voor een ding is. En sommigen zijn het gewoon vergeten. Ze wisten het wel, maar zijn het gewoon vergeten. En weten ook niet meer wat ze ermee aan moeten. En begeven zich dan op ander terrein. Houden zich met andere dingen bezig, enzovoorts. Ik durf niet eens te zeggen wat voor dingen, anders denkt u weer dat ik het persoonlijk bedoel. Maar dat is helemaal niet het geval. Het gaat niet om een persoon. Het is met de aanleiding voor de merkwaardige feit, want het is gewoon een feit, dat met name in de laatste jaren, misschien tientallen jaren, maar in ieder geval in de laatste jaren, al die fundamentele Bijbelse waarheden, voor zover ze nog bekend waren, ook in bepaalde kring zal ik maar zeggen, gewoon vergeten worden. Men raakt het kwijt. En er zijn dan twee dingen. De ene is de waarheid van dat wij als gelovigen deel uitmaken van een andere wereld. Is men volledig kwijt. En de andere waarheid is dat wij verwachten de openbaring van die andere wereld in de toekomst. Dat is men ook kwijt. En het is allemaal geworden hier en nu. Ook NCRV. Nee, ik bedoel het in meer dan één opzicht nou. Hè? Ook NCRV. Ik heb niks tegen de NCRV, maar ik denk al, je mag het natuurlijk niet in het publiek zeggen, maar omdat het bij de NCRV, we gingen om hier en nu, heeft men ooit, dan moet ik even die kant op kijken, heeft men ooit initiatief genomen tot de oprichting van de evangelische omroep, maar als je de moeite neemt om de huidige situatie van de evangelische omroep te vergelijken met de situatie van de NCRV in de halverwege de 60er jaren, dan zou je nog eens schrikken. Want dan wordt het hoog tijd om weer een nieuwe evangelische omroep op te richten. Hè? Dat heeft ook geen zin hoor, dat zie je maar weer. Maar daar wil ik niet alles mee veroordelen, maar waar het maar om gaat is dat de wezenlijke inhoud van de boodschap verdwenen is. Daar blijft nog wel wat van over hoor, nog wel iets. Maar in details, de samenhang is weg en de fundamenten daarvan zijn weg. En dat is waar het om gaat. Essentieel voor ons is, wij zoeken het Koninkrijk Gods nu. Wij strekken ons daarnaar uit. Wij dienen de Heer in dat Koninkrijk. En wij verwachten dus, maar het ligt in het verlengde daarvan, wij zoeken het ook in voor de toekomst. Dat wil zeggen, wij verwachten de wederkomst, of beter nog, de openbaring van Jezus Christus. En daarmee de openbaring van zijn Koninkrijk. En die beide dingen, die zijn essentieel voor ons leven, want wij zijn zalig geworden. en maken dus deel uit van een andere wereld. En we zijn in hopen zalig geworden, Romeinen 8. En wij verwachten dus de openbaring van die andere wereld. En daar zouden we ons op richten. En waar je zegt, ja, maar wij als gelovigen hebben hier op aarde toch het een en ander nodig. We zullen toch wel wat voor moeten doen. Dan zeg ik, ja, het enige wat we daarvoor zouden doen is de Heer dienen. Na afloop wil ik er met u aan de tafel nog wel eens over praten. Maar vanaf deze plek zeg ik heus niks anders dan, ik zal maar één ding doen, ik meen het ook echt. We zouden maar één ding doen, namelijk de Heer dienen. Dat is waar het om gaat. Dan moet je niet de verkeerde conclusie uittrekken en zeggen, nou, dan hoef ik ook niet meer naar mijn baas. Want dan hoef ik maar de Heer te dienen, dan zorgt de Heer verder wel voor me. Dat bedoel ik ook niet, want het is een volstrekt Bijbelse zaak dat we inderdaad in ons persoonlijke levensonderhoud in het algemeen voorzien. Maar het is een even Bijbelse zaak dat ook waar wij gewoon ons dagelijks werk doen om aan de kost te komen, zouden wij dat werk doen voor de Heer en niet voor mensen, want wij zijn niet dienstknechten Gods. Niet dienstknechten van mensen, maar dienstknechten Gods. Wij zijn duur gekocht en dus al wat gij doet, doet het Gode en niet de mensen en van harte, staat er. Meerdere plaatsen, hoor, ik zoek ze maar niet, maar Colossense weet u wel en Efeze enzovoorts. Dat staat er zo vaak. Dat is waar het om gaat en die dingen zouden we serieus doen. Gewoon ook onze dagelijkse bezigheden. En waar we die doen? Voor de Heer, omdat we weten dat we zijn eigendom zijn, omdat we weten dat we trouw zouden zijn. Wel, dan zal hij ons geven inderdaad wat wij nodig hebben en zelfs meer dan wij nodig hebben, want dat mag ik er wel bij zeggen. Zij dus niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, staat hier dus heel cynisch. Want dat noemen wij cynisch. En of het dat is, dat maakt me niet uit. Want realistisch is het wel. En nog afgezien van, even tussendoor dan, dat ik me niet kan voorstellen waarom een gelovige zo kort voor de opname van de gemeente nu alsnog ineens tot het inzicht zou moeten komen dat hij alsnog naar de stembus zou moeten gaan, want zo zit het eigenlijk. Hè? Daar ging het eigenlijk over. Nou ja, goed, laat maar zitten. U weet natuurlijk net zo goed als ik, ik heb het trouwens op deze plaats eerder gezegd, althans in uw midden, dat deze uitspraak, zoek eerst het Koninkrijk Gods, later wordt aangevuld. Dat wil zeggen, wordt uitgebreid. De uitspraak blijft dezelfde, maar het wordt anders gezegd. En dat is in Colossense 3. En dan zijn we inderdaad in de dagen waarin het Koninkrijk inderdaad begonnen is. Na de opstanding van Christus. De dagen zelfs ook waarin gemeentelijke waarheid bekendgemaakt is geworden, uitgebreid, waarin uitdrukkelijk uiteengezet is, niet alleen dat wij der wereld gestorven zijn, want dat is gewoon algemene nieuwtestamentische waarheid, dat geldt net zo goed voor de gelovigen straks na de opname van de gemeente. Zijn ook der wereld gestorven, net zo goed. Maar er wordt nog meer gezegd, wij zijn niet alleen der wereld gestorven, we zijn ook met Christus opgewekt en gezet in de hemel. En dat is gemeentelijke waarheid en dat is waar het om gaat. En die uitspraak zou niks betekenen, dat wij met hem gezet zijn in de hemel, zou niks betekenen, althans in de praktijk niets betekenen, als het niet een uitwerking had en consequenties had voor ons dagelijks leven. En waar we ons oriënteren op de wereld, waar we de dingen van de wereld zoeken, met de beste bedoelingen, want daar twijfel ik geen moment aan. En zelfs met godsdienstige bedoelingen, daar twijfel ik ook geen moment aan. Maar waar wij die dingen zoeken van de wereld, handelen wij feitelijk in strijd met de wil van God. Daar komt het op neer. Staat hier ook. Staat hier gewoon. Colossense 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, maar dat is maar de helft van het verhaal. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. En wat is er boven? Met de hand nou even op de tekst verder. Wat is er boven? Het Koninkrijk Gods. Uiteraard. Staat hier ook hoor, staat er alleen anders. Er staat zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, maar dat is de koning van het Koninkrijk Gods. Zittend aan de rechterhand Gods, waarop? Nou even zo letterlijk mogelijk dan. Op den troon, uiteraard, hè? De troon van dit koninkrijk. Waar Christus is zittend aan de rechterhand van God. Er staat dus hier eigenlijk ook gewoon, zoekt het koninkrijk Gods. Alleen, er wordt bijgezegd waar het is, boven. En dan staat er hetzelfde nog een keer. Want wij zouden het zoeken omdat het verborgen is. Maar aan de andere kant, waar het ons bekendgemaakt wordt, zouden we... Want het is zo, wie zoekt zal vinden immers. Deze dingen worden ons bekendgemaakt, met name in deze brief en deze brieven. En waar dat zo is, zouden wij dus bedenken de dingen die boven zijn. En de twee uitspraken samen, die van zoeken en bedenken uit vers 1 en 2... die vullen elkaar uiteraard aan. We zouden het zoeken in de zin van dat we die dingen zouden leren verstaan, uiteraard. Maar ook in de zin van dat we ons daarnaar uitstrekken. En in de praktijk gebeurt dat doordat we met deze hemelse dingen... zeg maar gewoon christelijke dingen, maar dan bedoel ik dingen die Christus betreffen... dat we met deze hemelse dingen inderdaad onze gedachten vullen. Dat is de bedoeling. En waar wij tot geloof gekomen zijn en wedergeboren zijn... staat er immers meteen, wordt deze eeuw, deze wereld... Romeinen 12, weet u wel, hè? Wordt deze eeuw niet gelijkvormig, maar wordt veranderd... door de vernieuwing van uw denken. Vernieuwing van uw denken. En wat ik signaleerde in het artikel... was niet de vernieuwing van denken, maar een veroudering van denken. Een terugkeren naar eerste beginsel der wereld. Naar de principes van de wereld. Nou, zelfs als ik er diep op inga, dan wordt het lelijk, hoor. Want dan wordt het een streven naar macht. Want als je niet streeft naar macht... dan kun je het woord politiek wel uit je vocabulaire excommuniceren. Laat ik het plechtig zeggen, dan klinkt het nog een beetje, weet je wel. Dan moet je het eruit halen, dus. Geen politicus die niet naar macht streeft. En de ellende is dat het streven naar macht is uitgevonden door de grootste politicus aller tijden. Hè? En er was een slang. En die was nog giftig ook. Dat is toch zo? De hoogmoed van de duivel die zich inderdaad wil stellen boven God... en die daar nog dagelijks mee bezig is met die politiek te bedrijven... En wij laten ons toch zeker niet voor zo'n karretje spannen. Kijk, ik kan het wel minder fundamenteel stellen... en zeggen, nou ja, waar het over gaat is eigenlijk gemeenteraadsverkiezingen... en wij wonen in een klein dorpje op de Veluwe. Dat is niet zo, maar goed, bij wijze van spreken dan. En er moet toch het een en ander geregeld worden... in verband met, natuurlijk, in verband met woningbouw... en het huisvuil, niet te vergeten, het huisvuil, he, heel belangrijk... En de mest, want daar houdt de regering zich mee bezig tegenwoordig... met afval en met mest, dat verkopen we tegenwoordig. Heb je dat gehoord? Wij verkopen tegenwoordig mest, want dat is het nette woord. Ik zeg het heel netjes dus. Wij verkopen tegenwoordig mest aan India, geloof ik, hè? Was het niet zo? Nou, eervolle aangelegenheid. Nou goed, dat is waar het om gaat. En verder gaat het natuurlijk om de prijs van de patat... En de kroketten heb ik begrepen. En dat is echt waar. Dat lees ik altijd in mijn krant. Ik weet niet wat voor een krant dat is. Maar nou goed, dat is dat. En als u nou zegt, die dingen moeten toch een keer geregeld worden. En daar wil ik ook wel wat aan bijdragen. Want ik maak ook deel uit van het dorp, weet je wel, waar dat geregeld moet worden. Dan zeg ik, ja, daar is ook niks tegen. Dat meen ik ook. Er is ook niks tegen. Maar ga nou niet zeggen dat je als christen... geacht wordt je bezig te houden met dit soort zaken. Want dat is niet waar, hè? Misschien als Oldebroeker. Maar niet als christen in elk geval. Nou goed. Wat wij zouden doen is zoeken de dingen die boven zijn... bedenken die boven zijn, de dingen die boven zijn... en niet bedenken van die op de aarde zijn. Sterker kan je het toch niet zeggen. Want gij zijt gestorven... Als je het fundamenteel neemt en Gods woord serieus neemt... en gaat staan in de vrijheid... en gaat staan in de vrijheid en in het geloven hoe het allemaal maar heten mag... en staan in de genade... je beschouwt jezelf inderdaad als kind van God... op grond van Gods belofte... dan kan dat alleen op basis van deze waarheid... dat één voor allen gestorven is en dat wij dus gestorven zijn. Waarna de apostel zei... Het zij verre van mij dat ik zou roemen in iets anders dan het kruis van Christus... door welke ik der wereld... Nee, door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. Korter kan je het ook nog niet zeggen, denk ik, maar het is in Galaten 6, Vers 14. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld voor mij gekruist is, of andersom gezegd, door welke ik der wereld gekruist ben, want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel, een nieuwe schepping. En daarmee zouden wij ons bezighouden, en er staat bovendien, en zovele als er naar deze regel wandelen, want naar die regel zouden wij wandelen, want wet kan het moeilijk genoemd worden. We zijn juist der wet gestorven immers, volgens dezezelfde brief. Zoveel als ze naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid. En als u aanspraak maakt op vrede, dan moet u zich niet met de politiek bemoeien als christen. Nee, vrede niet als zo'n loze term, maar vrede concreet in uw leven. Als onderbroeker, voor mijn part. Wezenpunt, maar het is hetzelfde, het dan niet. Goed. Maar die vrede wordt beloofd aan degene die naar deze regel wandelen. En zodra men die andere weg wandelt waarover wij het hebben, daar kan alleen maar strijd uit ontstaan. Politiek is in werkelijkheid niks anders dan strijd. Machtsstrijd. Dat weten we dat het gaat met woorden in plaats van met zwaarden enzovoorts. Maar niettemin is het een machtsstrijd. Met woorden. En dat is erg genoeg. Want het is erg genoeg dat het woord wat we hebben inderdaad verkracht wordt om er eigen belangen in de praktijk mee te dienen. Want dan komt het tot neer. En wij zouden niet knoeien met woorden. Wij zouden woorden leren verstaan en de waarheid leren verstaan. En dus het woord als zodanig leren verstaan. Want politiek is in de praktijk niks anders dan geknoei met woorden waaruit men eerst de waarheid weghaalt, zal ik maar zeggen. En het misbruik van woorden om daarmee het een en ander te bereiken, dat is het in de praktijk. Dat hoef je van mij niet aan te nemen, hoor, want ik hoef je niet uit te leggen wat het allemaal is. Ik moet u alleen uitleggen dat het niet de bedoeling is dat we ons daar serieus mee bezig zouden houden. Ik zeg niet dat u er zich niet mee bezig zou houden. Ik zeg alleen dat we ons daar niet serieus mee bezig zou houden, want het is onze wereld niet. Daarom kunnen we ons wel bezighouden in het algemeen met dingen in de wereld, maar dan alleen in het licht van het woord Gods. Daarom houden wij ons bezig met politieke ontwikkelingen in de wereld als zodanig. Niet om ze te bekritiseren, niet om ze te bestrijden, maar om te zien hoe ze de vervulling zijn, of althans leiden naar de vervulling van Bijbelse profetieën en voor een deel natuurlijk Bijbelse beloften. Dat is waar het om gaat. Maar meer ook niet. Want voor de rest maken wij deel uit van een andere wereld. En als in de toekomst de wereld en de maatschappij ontaart, zal ik maar zeggen, zodanig dat het voor een christen helemaal onverdraaglijk is, nou, dan zijn wij christenen weg. Zo zit dat en die belofte hebben wij gekregen. Dat wil niet zeggen dat ons bestaan, ons leven als christen hier op aarde niet zwaar zou kunnen zijn. Dat wil ook niet zeggen dat we niet in verdrukking zouden terechtkomen. Maar juist daarin zouden wij ons moeten verblijden, sprak ik opgewekt. Het is wel goed dat er geen spiegel hangt tegenover me, niet waar? Dat meen ik ook, hoor. Maar de schrift zegt dat we ons daarin zouden verblijden. In ieder geval, wat staat er achter voor grote vreugdebroeders? Wanneer gij in menigerlei verzoeking of verdrukking valt enzovoorts. Begrijp je me goed, ik gun u dat niet, ik gun dat mezelf ook niet. Maar als het gebeurt, zou onze gedachte moeten zijn, niet die rotte wereld, daar moeten we wat aan doen. Laten we de RPF oprichten. Oh, dat kan niet meer. Komt ook uit Wezen trouwens, als ik het me goed herinner. Uit Oldebroek. Hè? Ik ook niet. Precies. Goed zo, Mari. Zo is het. Zo is het. Zo is het. Oh, goed. Ja. Maar de bedoeling is niet dat als wij in verdrukkingen terechtkomen, dat we dan plan maken om dat allemaal te bestrijden. De bedoeling is dat wij inderdaad daarin ons zouden verblijden, omdat we het voor vreugde zouden achten wanneer wij omwille van de Heer en omwille van de waarheid, omwille van zijn woord, zouden lijden. Want wij rekenen dat het lijden van deze tegenwoordige wereld, en nou pas je de uitspraak volledig correct toe, uit Romeinen 8... dat het lijden van deze tegenwoordige wereld niet is te waarderen... tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dus ja, daar kun je van verschillende kanten over denken... maar onder alle omstandigheden blijft het dus zo... dat wij ons van die wereld inderdaad niets zouden aantrekken. Wat de wereld trouwens nodig heeft, is niet betere wetten... of een betere samenleving. Wat men nodig heeft, is het evangelie. En dat zouden we spreken. Eventueel. Eventueel. Namelijk, waar daar gelegenheid voor geboden wordt. Daar spreken we over het evangelie, maar dat heeft niks te maken met politiek. Integendeel. Dat is zelfs heel wat anders. Nou goed, even terug naar Colossense 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven. En voor zover we leven, staat er, en uw leven is met Christus verborgen in God. Maar het is dat leven wat wij zouden leven. Dat is ook wat Galaten zegt, want Galaten 6 zegt niet alleen... dat we zouden roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus... door welke wij voor de wereld gestorven zijn en de wereld voor ons. Maar hetzelfde Galaten zegt ook in hoofdstuk 2 al, vers 19, zegt Paulus... want ik ben door de wet voor de wet gestorven. Zo is het niet vertaald, hoor. Er staat... ik ben door de wet der wet gestorven. Maar het betekent, ik ben door de wet voor de wet gestorven. Opdat ik voor God... Goden... opdat ik voor God leven zou. En niet voor de wet. En dus ook niet voor de politiek, want die doet niks anders dan wetten maken en handhaven. Dan wel opheffen, want dat gebeurt natuurlijk ook. Daar gaat het toch om. Maar ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God leven zou. En dus zou zoeken de dingen die boven zijn, uiteraard. Dan zegt hij, ik ben met Christus gekruist. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En u denkt toch niet dat Christus belang heeft bij een aantal zetels in de Tweede Kamer. U denkt toch... Hè? Nou ja, goed. Ik heb er eens een gedicht over gelezen, maar dat heb ik niet bij me helaas. Te laat aan gedacht.
De vele woningen.
He?
En wel belang bij de vele woningen.
Vele woningen, ja. Maar die zijn weer boven, broeder. Ja, precies, zo is het maar net. Maar het is toch, als je erover nadenkt... Ik kan het niet goed... Ik weet nooit hoe ik het toch goed moet zeggen. Maar het is aan de ene kant bespottelijk en aan de andere kant is het bedroevend... De gedachte alleen al dat de Heer belang zou hebben bij de vertegenwoordiging van een paar gelovigen, omdat ze gelovigen zijn, in de Nederlandse regering of wat er voor door moet gaan. Dat is bespottelijk. U denkt toch niet dat hij van onderaf, via democratische verkiezingen, een beetje van zijn wil en zijn werk gerealiseerd zal proberen te krijgen in ons landje? Dat meen ik toch niet. Er zijn er die echt menen. Er zijn er zelfs die de Heer daarvoor interesseren en daarvoor bidden. En heus, ik drijf er niet de spot mee, maar dat is nou eenmaal zo. Die denken dat de Heer een kans voorbij laat gaan... als je nou maar zorgt dat er voldoende christenen vertegenwoordigd zijn... zal ik maar zeggen, in de Tweede Kamer. Dan moeten er altijd nog meer dan 75 zijn, heb ik het eens uitgerekend. Maar goed... Maar als er nou maar voldoende christenen vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer... zal het met Nederland een stuk beter gaan. Nou, wat gaat er dan beter? Ik moet er toch even niet aan denken, hoor, dat zou gebeuren. En ik hoop ook niet dat de Heer dat soort gebeden verhoort. Los van dat ik weet dat hij het sowieso niet doet. Hij lacht gewoon daarboven. Er staat ook in mijn Bijbel. Die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten. Die zegt, mijn tijd komt wel. Maar voorlopig niet, want voorlopig, maar dat is bijna om inmiddels... voorlopig verzamelt hij zich gewoon uit die wereld. Die wereld die in duister is wandelt, een wereld die de waarheid en het licht verworpen heeft. Hij verzamelt zich uit die wereld. Zijn eigen volk en raad is wat? Wat doet hij met dat volk? Waar is het voor bestemd? Dit is nog eens lachen. Dat meen ik. Want hij verzamelt zich uit die wereld... mensen, gelovigen, die hij toevoegt aan de Ecclesia, Voor een Griek moet het toch wat betekenen, dat woord, de gemeente. De verzamelde en voegde hen toe aan de Ecclesia. En bij de Grieken was de term Ecclesia de aanduiding van wat wij tegenwoordig ongeveer het parlement noemen. De Ecclesia was namelijk de wetgevende vergadering. Volksvertegenwoordiging heet het ook. Maar de wetgevende vergadering, dus inderdaad een verzameling van mensen die het volk vertegenwoordigden enzovoorts, een soort jury of hoe dat maar heet, maar wij zouden het parlement noemen, die inderdaad wetten maken enzovoorts. En dus in de praktijk de regering vormen van de staat, de Griekse stad-staat. Want elke stad was zijn eigen staat, hè? Dat weet u, elke stad had zijn eigen koning. Nog heel lang was dat zo. Maar de Ecclesia, ook in de Bijbel, de gemeente, is inderdaad een volk, voor een volk genoemd, of een huis eventueel, maar is een volk wat in de toekomst met Christus zal regeren. De hoogste gezagsinstantie in de hele schepping onder Christus. Nou, eigenlijk met Christus, want Christus is ons hoofd. Dat is wat de schrift leert. Sta daar maar eens even bij stil. En als dat toch realiteit is, dan ga je nou toch hier niet bezighouden om een leerling. Leraren zouden we hebben en de bedoeling is dat wij daartoe zouden opgroeien. En dus inderdaad in de toekomst tot zonen zouden worden aangesteld, een deel zouden hebben aan zijn koninkrijk niet alleen, maar zelfs samen met hem dat koninkrijk zouden erven, zoals we kort geleden besproken hebben. Dat is de bedoeling. Gij zijt gekomen, Hebreeën 12, weet u wel. Gij zijt gekomen, zo'n elementaire vers waar we altijd op terugkomen. Gij zijt gekomen, vers 22 van Hebreeën 12, tot de berg Sion, dat is de plaats van waarof het koninkrijk geregeerd zou worden en werd. Van Israël dan. Gij zijt gekomen tot de berg, en de berg is sowieso een beeld van een koninkrijk in het algemeen. Hoge positie. Gij zijt gekomen tot de berg Sion. Sion betekent zelfs dat het een monument is. Een opgericht teken. En u weet toch dat de gemeente een opgericht teken is. Een teken is wat nu wordt opgericht. Een monument namelijk voor de rijkdom van Gods genade en voor de veelkleurige wijsheid Gods. Uit Efeze 2 staat daar, Sion. Gij zijt gekomen tot de berg Sion, namelijk, of en, maar in de zin van namelijk uiteraard, want het is een opsomming, namelijk de stad des levende Gods. Niet de stad van David hier op aarde, maar de stad des levende Gods en dus in de hemel. En lees daar nou niet voor, gij zijt gekomen tot Den Haag. He? Dat is toch onbenullig als je dat zo zegt. He? Doe dat dan ook niet. He? Gij zijt gekomen tot de stad des levende Gods. Dat ruil je toch niet in. Gij zijt gekomen tot de stad des levende Gods. Gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem. Hollands Haagje is wat anders. Gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem. Jeruzalem, de hoofdstad van het koninkrijk, maar dan in de hemel is de gedachte. Waarbij Jeruzalem staat letterlijk voor onderwijs, stichting wordt het ook vertaald, maar onderwijs eigenlijk, van vrede. Van daaruit begint de vrede. Nergens anders vandaan. Gij zijt gekomen tot de berg Sion, tot de stad des levende Gods. Gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem. En gij zijt gekomen tot de vele duizenden der engelen. Daar hebben we het nog wel eens een keer over. Want het is een verwijzing naar nogal wat oud-testamentische en zelfs nieuw-testamentische schriftplaatsen, waarin gesproken wordt over de komst van de Messias en al zijn heilige engelen met hem. Alleen dat blijkt de gemeente te zijn. Dat staat hier onder andere. Kan trouwens niet mis, hoor. Maar goed. Hemelse wezens immers, dat zijn wij, gezet in de hemel enzovoorts. Gij zijt gekomen tot de algemene vergadering, dat is een andere term uit het Grieks ter aanduiding van de Griekse ecclesia. De volksvergadering of gewoon de algemene vergadering. De algemene vergadering in de Staten-Generaal, heet het in het Nederlands geloof ik ook, is dat niet zo? Nou, in september heet het zo, daarna vergeten we het gewoon weer, hè. Een algemene vergadering heet dat, hoor. De volksvergadering. Gij zijt gekomen tot de algemene vergadering. Gij zijt gekomen tot de ecclesia. Daar staat het woord dan. De uitgeroepenen. Degene die geroepen zijn uit. Uit wat? Uit Den Haag. Uit de RPF, zuster. Maar laat maar zitten. He, eventueel dan, he. Dat zou kunnen. He. Geroepen uit. Buiten de legerplaats. Het is deze brief die een bladzij verder zegt... Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En waarom doet men dat niet? Want het is toch een eervolle zaak om deel te hebben... aan die gemeente van eerstgeborenen. Waarom doet men het niet? Als uitgeroepene, maar waarom gaat men niet uit? Staat erbij, hoor. Ik citeer het meestal niet mee, maar... Zijn smaadheid dragende. Als je nou praat over... Want ik blijf een beetje de politieke termen. Als je nou praat over gij verworpenen der aarde. Hè? Kennen die term niet. Gefeliciteerd. Zoals Lied zegt, hè. Gij verworpenen der aarde. Maar goed, laat me zitten. Socialistische kreet. Maar wij zijn verworpenen der aarde. En noem eens een verworpene der aarde. De Christus. Aan hem hebben wij deel. En met hem dragen wij smaadheid wanneer we inderdaad buiten de legerplaats gaan. Vanuit de wereld gezien, wij zijn de verworpenen. Ze zullen het ons laten merken ook. Wij als gelovigen, als het goed is, worden niet serieus genomen. En als we serieus genomen willen worden, dan prediken wij een boodschap van dat wij ons als christenen vooral meer dan nog een ander nog ons bezig zouden moeten hebben met de dingen van de wereld. Want juist wij zouden dus moeten zorgen voor het milieu en al dat soort zaken. Dat is weer een ander artikel wat ik nou in gedachten heb, hoor. Maar een andere professor was nog een Amerikaan ook, dus heel serieus, hè. Maar goed, maar wij zouden ons bezig moeten houden met het milieu. De aarde is aan ons onderworpen. Wij als vertegenwoordigers Gods, wij hebben een grote verantwoordelijkheid. God doet het namelijk zelf niet, dus dan moeten wij het wel doen, denk ik dan altijd, weet je wel. He? Toch? Wat een onzin allemaal. Wij zouden uitgaan buiten de legerplaats, maar daar zijn we niet in tel. Maar als je de wereld in tel wil zijn, dan moet je je bezighouden met wet. Dat was ook datzelfde Galaten 6. Zij die u noodzaken besneden te worden, zij die u onder de wet brengen... dat kan dus ook een wet zijn hier uit... Den Haag, bij wijze van spreken dan. Hè. Zij die zeggen dat het zo moet, die willen een schoongelaat tonen aan de mensen. Waarom willen ze dat? Opdat zij niet vervolgd zouden worden. En dat is nog een negatieve benadering, want langs de andere kant, zij doen het om erkenning te vinden in de wereld. En door eer in te leggen in de wereld. Maar dat zouden wij niet nastreven. Trouwens, je zou je doodschamen als de wereld je eert als christen. Hè? Dan zou je toch doodschamen, of niet? Wij als dienstknechten zijn toch niet meer dan onze Heer. En zolang men hem verwerpt, waar zouden wij streven naar eer of heerlijkheid dus? In de wereld. Dat ontvangen wij vanzelf. In de toekomst, maar niet omdat we die in de wereld zochten... maar juist omdat we uitgingen buiten de legerplaats... en zochten de dingen die boven zijn. Want zo worden wij veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zo krijgen we deel aan een heerlijkheid... die in de toekomst aan ons zou geopenbaard worden. Maar daar hebben we kort geleden ook over gesproken. Nou, terug naar Hebreeën 12. Gij zijt gekomen tot de algemene vergadering... namelijk de Ecclesia, wat hetzelfde is... der eerstgeborenen. Dat is feitelijk ook hetzelfde, maar nu met een Bijbelse term. En niet ontleend aan het Grieks. Maar eigenlijk aan het Hebreeuws, aan het Oude Testament. Eerstgeborenen. Degene met eerstgeboorterecht. En de eerstgeborenen, en dus de gemeente der eerstgeborenen... erft inderdaad per definitie het koninkrijk. Want de eerstgeborene krijgt nu eenmaal het koninkrijk. En waar wij deel hebben aan Christus, de eerstgeborene onder vele broederen... daar zijn wij dus erfgenamen van dat eerstgeboorterecht. En onze tijd komt dus in de toekomst. En Paulus schrijft aan de Korintiërs... hij zegt, het is niet de bedoeling dat we nu al heersen. Hij zegt, was dat maar zo. Maar het is niet de bedoeling dat we nu al heersen. Dat komt in de toekomst. En onze heerlijkheid zal in de toekomst geopenbaard worden. En bovendien, waar wij God dienen nu, zullen wij eer hebben, inderdaad, maar van God en niet van de mensen. En zal hij ons heerlijkheid geven. Dat is de gedachtegang. En voor ons past een dienende taak. En als u zegt van nou, via de gemeentelijke politiek of landelijke politiek van mij, dat maakt me niks uit hoor, kan ik toch wat doen voor mijn medemensen, heb ik een dienende taak en zo, zeg ik nou, dat is ook niks meer verkeerd hoor. Heus niet. Daar gaat het niet om. Maar gaat erom dat wij inderdaad primair God zouden dienen, Christus zouden dienen, de gemeente zouden dienen. En als u zegt van ik heb een leuke hobby erbij, dan zeg ik nou, dat zie maar dan. Hè? Ik kan me niet voorstellen hoor, maar dat is wat anders. Hè? Al die spanningen aan je hoofd, hè? Als je dan toch die ellende moet dragen. Dan maar beter binnen de gelovigen. Hm? Daar heb je trouwens meer dan genoeg aan, denk ik. Maar dat even te zijn. Hè? Bovendien, gij zijt gekomen tot degene die in de hemelen opgeschreven zijn. En niet opgeschreven in de zin van wij staan opgeschreven in het boek des levens. Maar ingeschreven in de zin van wij staan ingeschreven in het hemelse bevolkingsregister. En ons burgerschap dus, maar dat is de term uit Filippenzen, ik zei het dan in een andere vertaling dan de Statenvertaling, ons burgerschap is in de hemelen. En op grond daarvan, er staat dan waaruit, laat ik hem even naartoe bladeren dan. Een paar bladzijden terug, hè. Filippenzen 3. Daar staat in vers 20, maar onze wandel, ook te vertalen met burgerrecht, maar het is allebei. Ik heb wel eens gedacht, als je daar gewoon het woord politiek invult, en dat staat er ook eigenlijk, want het is eigenlijk een Grieks woord. Als je daar gewoon politiek invult, dan ben je er helemaal, want dat veronderstelt burgerrecht, maar ook praktisch doen en laten, de praktische wandel. Onze politiek, onze wandel, ons burgerschap is in de hemelen, waaruit, de vertaling is begrijpelijk, waaruit, maar ik prefereer eigenlijk op grond waarvan. Want waaruit in het Nederlands betekent ook eventueel op grond waarvan. Onze wandel is in de hemel en op grond daarvan zoeken wij niet de dingen die op aarde zijn, maar op grond daarvan verwachten wij de zaligmaker. Want als wij hemelburgers zijn, dan mankeert er toch nog wat aan ons. Dan moet namelijk ons vernederd lichaam alsnog veranderd worden en gelijkvormig gemaakt worden aan zijn heerlijk lichaam. Want wij zouden een hemelslichaam ontvangen. 1 Korinthe 15 onder andere ook dan. Hè? Dat is wat wij verwachten. En wat de andere dingen betreft, zou ik moeten lezen vanaf vers 17. Wees mede mijn navolgers, broeders. Navolgers van Paulus. Hield hij zich met dit soort dingen bezig? Nou ja, goed. Maar wees mijn navolgers, broeders. En merkt op degene die al zo wandelt. Paulus zei trouwens in vers 14, één ding doe ik maar. Ik vergeet hetgeen achter is en strek mij uit naar hetgeen voor is, naar het doel, naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Nou goed. Maar wees mede mijn navolgers dus, vers 17, en dan vers 18, want velen wandelen anders, op een andere wijze, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. Waarom zijn zij vijanden van het kruis van Christus? Wel, omdat zij zich niet uitstrekken naar hetgeen voor is. Dat stond er al. Maar hier staat het nog veel sterker. Hier staat, welker einde het doel is het verderf, de dood dus. Welker God is de buik en welker heerlijkheid is in hun schande. Dat wil zeggen, zij zoeken verheerlijk te worden in dingen die eigenlijk schandelijk zijn. En in dit geval is het aardig van toepassing in verband met ons onderwerp. Want men zoekt eer, men zoekt heerlijkheid in de wereld en op aarde. En eigenlijk is dat gewoon schande. Dat is helemaal geen eer. Het is schandelijk dat men zijn krachten wijdt en zijn idealen richt op en zijn krachten wijdt aan deze aardse dingen. Dat staat er ook achter. Want er staat, de welke aardse dingen bedenken. En dat wordt gewoon als schandelijk beschreven. Bedenken, zoeken, zich daarnaar uitstrekken. Zich uitstrekken naar wat anders dan Het wit, de prijs der roeping gods die van boven is, uit vers 14 uiteraard. En daarna staat er, maar onze wandel is in de hemel. Nou, dan heb je het precies. Wat Colossense later zegt, bedenk de dingen die hemel zijn, niet die op de aarde zijn. Maar hier staat erbij, aardse dingen bedenken is in feite schandelijk, al beschouwt men het als eervol. En hoewel het naar menselijke normen inderdaad eervol is, geef ik ogenblikkelijk toe, moet je toch vaststellen dat het naar Gods normen, naar christelijke normen, niet eervol is, maar het tegenovergestelde. Het schandelijke. Men zou zich ergens anders op richten. Onze wandel is in de hemelen, op grond waarvan, eventueel waaruit, maar op grond waarvan is beter, want we zijn al in de hemel, maar staat hier toch ook. Wij leven in de hemel, in de praktijk, en omdat het zo is, verwachten wij op grond daarvan de zaligmaker die ons vernederd lichaam veranderen zal. En dan ontvangen wij heerlijkheid, zoals eerder vermeld en zoals het hier in dit vers ook staat. En daarna weten wij, en dan blader ik weer naar Colossense 3 waar we even waren. Daarna weten wij dat, vers 4 van Colossense 3, dat wanneer Christus zal geopenbaard zijn, en dat is uiteraard in de toekomst, Christus die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En men zou nou geen betrekkelijke heerlijkheid moeten zoeken in de wereld. Men zou inderdaad de Heer dienen, betrokken zijn in zijn werk, enzovoorts. Daarna streven, en ook uitsluitend daarna, en dan is het resultaat dat we in de toekomst op zijn tijd, en dat is vroeg genoeg, dat we op zijn tijd verheerlijkt zullen worden met hem. En waar we aardse bedingen bedenken, leidt dat niet tot heerlijkheid. Ik wil niet meteen zeggen dat schadelijk is, dat is weer wat anders. Zo scherp ligt dat waarschijnlijk ook niet. Maar voor God inderdaad hebben die aardse dingen geen waarde. Nee. En ik zeg altijd, als je nou toch aardse dingen wil bedenken, hou je dan bezig met de leuke dingen hier beneden. Want dat is het minst schadelijk. Want zodra de dingen niet meer leuk, maar serieus worden, belangrijk, zodra er idealen aan verbonden worden en filosofieën enzovoorts, dan is het levensgevaarlijk. Omdat dat onze, nou ja, ons hart in beslag neemt, zal ik maar zeggen. Dan strekken wij ons uit naar andere dingen. We zouden onder alle omstandigheden de betrekkelijkheid van al die aardse dingen moeten inzien. En als je dat kunt in verband met de politiek, nou, dat is aardig genoeg, maar ik denk dat je dan een slecht politicus bent. En als je dan toch een slechter bent, waar begeer je dan? Wees dan blij dat er in ieder geval, dat meen ik echt, al klinkt het heel bespottelijk, wees dan blij dat er mensen zijn, ook in Nederland nog, die dan in ieder geval zich daarmee bezighouden en die het voor ons ook nog niet zo slecht doen. Ja, er zijn er genoeg. Ja, laat de doden hun doden begraven, dat is wel erg negatief voor zijn. Maar dat staat in de Bijbel. Ik zeg het dan nog iets positiever, hè. Laat de wereld zijn eigen zaken verzorgen. En dan hebben wij het hier in Nederland in ieder geval helemaal nog niet zo slecht. Het enige waar wij belang bij hebben als gelovigen in de wereld is dat ons de vrijheid gegeven wordt om inderdaad die levende God te dienen in alle openheid. En als die vrijheid ons niet gegeven wordt, dan zullen wij ongetwijfeld nog die levende God dienen. Dat hoop ik dan maar. En dan zal het wel bedekt en misschien in het geheim moeten. En dan zal het verdrukking met zich meebrengen. Maar dat is uiteindelijk ook niet zo erg, omdat dat gecompenseerd wordt, ruim dus, door de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En voor zover wij politieke interesses hebben, wij zouden belang hebben inderdaad bij een zo groot mogelijke vrijheid. Maar u weet net zo goed als ik dat de zogenaamde christelijke politiek helemaal niet streeft naar zo groot mogelijke vrijheid. Integendeel. Integendeel, het is zelfs andersom. Een zo groot mogelijke toepassing van hun wetten, hun gedachten, hun regels. Alles moet geregeld worden enzovoort. Dat is waar men naar streeft. Zodat een klein wereldje ontstaat waar je geen stap buiten kan doen of het kost je de kop. Daar komt het ongeveer op neer. En dat is wat wij kennen in de praktijk, althans, Hoeft niet zo te zijn, hoor. Maar dat is wat we in de praktijk kennen als christelijke politiek. En dat kan ook niet missen, want waar via de politiek inderdaad ons zoveel mogelijk vrijheid gegeven wordt, zodanig dat wij God kunnen dienen zoals wij willen, in alle vrijheid, daar zal diezelfde vrijheid misbruikt worden door goddeloze mensen, hè? Om allerlei kwaad te verrichten, zal ik maar zeggen. En om allerlei schandelijke dingen te bedrijven, om wat Bijbelse termen te gebruiken. En ik begrijp net zo goed als ik, laat ik het dan eenvoudig zeggen, als vrijheid gegeven wordt van godsdienst, zodat wij inderdaad als christenen, of zoals wij menen dat het moet, als christenen door het leven kunnen gaan. Dat betekent automatisch dat het land ook alle ruimte biedt aan Mohammedanen en Hindoeïsme en Boeddhisme en hoe al die ismen nog maar meer heten mogen. En waar wij die zouden bestrijden, bestrijden wij tegelijkertijd onze eigen vrijheid. Dus, hoewel ik het ook niet leuk vind, moet je toch vaststellen dat in Nederland inderdaad steeds meer moskeeën verrijzen en al dat soort gedoe. Want, ik kan er moeilijk wat plechtig over spreken. Ik heb er niet de minste respect voor, echt niet. Maar het feit alleen al dat dat kan, is ook de basis van onze vrijheid dat wij hier zo kunnen samenkomen. En waar je probeert dat te bestrijden, bestrijd je je eigen vrijheid. En dat is in de praktijk ook wat de zogenaamde christelijke politiek doet. En hoe christelijker, hoe minder vrijheid. En hoe orthodoxer, hoe meer gevangen. En dan word je slaaf. Slaaf van de wet. En wij zouden juist staan inderdaad in de vrijheid. En wat dat betreft hebben wij geen klagen. We hebben 80 jaar gevochten. Nou, ik niet, want ik kwam wat later. Maar wij hebben 80 jaar gevochten tegen de Spanjaarden, hoewel we van de koning van de Spanje geëerd zijn, schijnen te hebben. Maar dat begrijp ik nog steeds niet, hè. Maar goed. Maar we hebben 80 jaar gevochten tegen de Spanjaarden. Ze hebben mij op school verteld dat het weliswaar oppervlakkig gezien ging om godsdienstvrijheid. Ik heb van Willem van Oranje begrepen dat hij dan weer protestant en dan weer Rooms-Katholiek was en weer terug en heen en weer enzovoorts. Ik weet ook niet waarom. Heb ik allemaal niet op kunnen pikken. Maar ik heb wel begrepen dat het niet slechts ging om godsdienstvrijheid in het algemeen, maar dat het ging om vrijheid van geweten. En waar wij die hebben in Nederland, waar we mogen denken wat wij willen en zelfs in zeer ruime mate mogen zeggen en schrijven wat wij willen, hebben wij dus inderdaad meer dan voldoende ruimte inderdaad om dienaren van God te zijn, dienstknechten van Christus. En dat is maar waar het om gaat, om de levende God te dienen onder het nieuwe verbond. En voor de rest wordt van ons verwacht, dat is een ander verhaal, voor de rest wordt van ons verwacht niet dat we heerschappij hebben over het land, maar voor de rest wordt van ons verwacht dat we ons aan de overheid zouden onderwerpen, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Zij is een dienaresse gods, fundamenteel. En waar de regering nog zoveel ruimte geeft, hè, waar onze wetten nog zoveel ruimte geven dat we de Heer mogen dienen, moeten we toch zeggen dat tot zover dat allemaal heel aardig gelukt is. In ieder geval hier. En verder, onderwerping, onderdanigheid heet het, aan de overheid als zodanig, opdat onze vrijheid inderdaad onze vrijheid verder zou blijven. Opdat wij, staat op een andere plaats in Timotheus, opdat wij een gerust en stil leven zouden hebben. En waar we ons wordt gezegd dat we zouden bidden voor overheden en allen die in hoogheid zijn, dan wordt er ook bij gezegd waarom dat is. Niet omdat het land een christelijk land zou zijn of zou leven volgens de geboden gods. Nou ja, nee, dat stond ook in dat artikel. Uit de mond van iemand waarvan je dat niet verwachtte. Mensen die zich onderwerpen aan de geboden gods. Ik ben net zo blij dat ik ervan verlost ben, door diezelfde God. Maar goed, de bedoeling is niet dat wij bidden voor de overheid, opdat die zal zorgen dat Nederland zal leven in overeenstemming met de geboden gods. Integendeel, de bedoeling is dat we zouden eventueel, als het onze zorg is, als het problematisch is, eerder ook niet denk ik, dat we eventueel zouden bidden voor de overheid, opdat die overheid ons de vrijheid zou geven. En opdat God ons dus, niet via zetels in de kamer, maar gewoon van hoger hand, opdat God ons de vrijheid zou geven, voldoende om hem te kunnen dienen. En dat is met het enige waar het om gaat. En wees dan alsjeblieft bij dat je de rest van het verhaal niet betrokken bent. Want het is een zeer ongezonde bezigheid. Dat is waar het om gaat, hè. En bovendien, hoe kun je bezighouden met serieuze politiek als de Bijbel gewoon zegt hoe het allemaal zal gaan, wat er allemaal zal gebeuren enzovoorts. Waarbij je zelf niet eens weet of je moet verblijden dat de profetieën vervuld worden. Of dat je er bedroefd over moet zijn. Maar ga er maar naast staan en doe het maar allebei. Wees maar blij en wees maar bedroefd tegelijkertijd. Om dezelfde dingen, want dat kan heel goed. Maar bemoei je er nou alsjeblieft niet mee. We hebben andere dingen aan het hoofd. Betere dingen. 14 betere dingen, bij nadering zien, uit de Hebreeënbrief. Maar daarover hebben wij het een andere keer wel weer. Waar het ons om gaat, is dat we ons zouden uitstrekken inderdaad naar dingen die boven zijn. In de gedachte van dat niet alleen de Heer Jezus zelf in de hemel woont en erom lacht. Maar dat wij die met hem gezet zijn in de hemel, daar net zo goed om lachen. Want ik blijf bij de oude stelling dat al wat in het Oude Testament over Christus staat, staat er net zo goed over de gemeente. En dat geldt voor Psalm 2, als er staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is een uitspraak die in de toekomst alsnog zal toegepast worden op de gemeente enzovoorts. Maar als een paar versen eerder staat, die in de hemel woont zal lachen, en wij zijn gezet met hem in de hemel, dan lachen wij ook. Dan lachen wij gewoon ook en de Heere zal hem bespotten en dan bespotten wij hen ook. Niet uit minachting, maar gewoon vanwege de komische situatie dat men de waarheid verworpen heeft, dat men leeft in duisternis enzovoort, en in die duisternis een grote mond opzet. Tegen degene die al lang overwonnen heeft, alleen dat gelooft men niet. Maar dat komt in de toekomst alsnog terecht. Hè? En daar houden we het maar op. Onze tijd komt nog bij de volgende verkiezingen, vrees ik. Wanneer is dat? Over 2 jaar, toch? Of niet? Niet dan? En dan zou je gedacht zijn wie er gekozen wordt. Wij. Toch? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is waarnaar wij uitzien. Goed, dan laten we het bij en we zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we danken u voor het grote voorrecht dat u ons getrokken hebt uit de duisternis van deze wereld en ons geplaatst hebt in het licht, in de erven der heiligen in het licht, in het koninkrijk van uw Zoon. We danken u dat wij zijn gekomen tot die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven. Dat wij deel hebben gekregen aan die gemeente die zalig wordt niet alleen, maar aan die algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen. We danken u dat wij uw belofte hebben, dat wij ook in de toekomst zullen delen in de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat die heerlijkheid zal geopenbaard worden, dat we mogen weten dat binnen afzienbare tijd dat lang verwachte koninkrijk van onze heiland op aarde ook en aan de wereld zal geopenbaard worden. Maar we danken u ook dat wij dan met Christus en met dat koninkrijk zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is iets, Vader, waar wij niet om gevraagd hebben, wat wij niet gezocht hebben, maar wat u ons gegeven hebt uit de overvloedige rijkdom van uw genade. We danken u daarom dat u niet alleen onze zonde hebt weggedaan en ons eeuwig leven hebt willen schenken, maar dat u ons ook deelgenoot maakt van die uitermate verhoging van Christus. En dat wij dus mogen wandelen in de heerlijkheid van het nieuwe verbond en in dat licht. Dat licht waarin wij gemeenschap hebben met elkander. Dat licht waardoor wij ons mogen verblijden. Dat licht ook waarin onze zonden gereinigd worden zoals uw woord ons dat zegt. Wij danken u daarom dat we weliswaar om ons heen een duistere wereld kennen, maar dat u ons overgezet hebt uit de tegenwoordige boze eeuw en ons geplaatst hebt in het nieuwe verbond, in de nieuwe schepping en in het bijzonder in Christus en in de gemeente. Wij danken u daarom dat we ons daarmee mochten bezighouden. En we willen u vragen of u ook ons inderdaad verlichte ogen des harten wil geven, opdat wij inderdaad slechts zouden zien op de dingen die boven zijn. Zouden zien op degene die in werkelijkheid op de troon zit en die zijn koninkrijk in de toekomst zal openbaren. Opdat we hem zouden navolgen, hem gehoorzaam zouden zijn, hem zouden dienen in zijn werk, ook in onze dagen, opdat we in de toekomst met hem zouden geopenbaard worden in heerlijkheid. We vragen u of u daartoe ons de kracht wilt geven, de wijsheid wilt geven, uw geest wilt geven, opdat we inderdaad bewaard zouden worden van de boze en onze plaats zouden innemen en kennen in die gemeente die zalig wordt. Wilt u dat doen? Eveneens uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.